Ja, dat was inderdaad een lang hoofdstuk, Genesis 49. Maar in de synagoge wordt vandaag nog veel meer gelezen. En troost u, ik zal niet het hele hoofdstuk behandelen. Dat zou toch een beetje te lang duren, denk ik, als ik al die zegeningen van de stammen zou moeten bespreken. Maar ik vond het niet erg kies, als ik dat woord mag gebruiken, om nou in de laatste woorden van Jacob te gaan zitten knippen. Ik heb even overwogen om een deel van Genesis 49 te lezen. Ik denk, nee, ik doe dat niet. We luisteren naar dat hele verhaal tot en met het overlijden van de aartsvader Jacob. Ik wil graag toch iets onderstrepen en daar wat opmerkingen over maken. Uit Genesis 49 en dan datgene wat Jacob over Juda zegt. Genesis 49, die verse lees ik nog even. Vers 8 en volgende. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Tot zover de zegen over Juda. En in deze woorden onderstreep ik dan bijzonder vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Indrukwekkend, beste broeders en zusters, laatste woorden, we zijn getuigen van de laatste woorden van de aartsvader Jacob. Het is natuurlijk altijd indrukwekkend om bij een sterfbed aanwezig te zijn en iemands laatste woorden te horen. En dat geldt zeker voor de laatste woorden van de aartsvader Jacob. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij gaat afscheid nemen van zijn familie, van zijn zoons. Een ontroerend moment. Ze staan daar met z'n allen rondom het sterfbed van hun vader. Eén voor één laat hij ze naar voren komen. En voor iedere zoon heeft hij een apart woord. Je mag zeggen, de geest van de profetie wordt over Jacob vaardig in deze laatste momenten van zijn leven. In profetische spreuken typeert hij de stammen van Israël die uit zijn zonen zullen voortkomen. En hij zegent ze. En iedere zegen over de verschillende zonen houdt een typering van het leven van die stammen in. Interessant om dat na te gaan, maar dat doen we verder niet. We beperken ons inderdaad tot Juda. Eén van hen, een van die 12 zonen, zal de grote zegen ontvangen. Zegen die Jacob heeft ontvangen van zijn vader Isaac en Isaac weer van zijn vader Abraham. Abraham had een God van God zelf ontvangen. We kennen het verhaal van de roeping, de verkiezing van Abraham. Ik zal u zegenen en tot een zegen stellen. En in u, met u, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het allemaal treden ze naar voren. Te beginnen bij de oudste, Ruben. En het gaat nu dus inderdaad om de vraag, wie zal die grote zegen ontvangen die tot Abraham teruggaat? Zal Ruben die zegen ontvangen, de oudste, de eerstgeborene van Jacob? Nee. Hij had zich, zegt Jacob, vergrepen aan een van de vrouwen van Jacob, de bijvrouwen. En daarmee eigenlijk zijn minachting voor zijn vader getoond. En duidelijk gemaakt dat hij het niet was die leiding zou gaan geven aan het volk dat uit de stammen, uit de zonen van Jacob geboren gaat worden. Ook de tweede en de derde, Simeon en Levi, zijn het niet. U kent het verhaal van het bloedbad dat ze hebben aangericht in Sichem, nadat een van de Sichemieten, zoon van de burgemeester zal ik maar zeggen, hun zuster Dina had verkracht. Ik moet het verhaal nog maar eens nalezen. Dan gebieden ze de Sichemieten zich te laten besnijden. En als dat gebeurd is, dan vermoorden ze ze. Een bloedbad. Ook zij zijn dus niet geschikt om leiding te geven aan de stammen van Israël. En dan komt de Juda naar voren, de vierde zoon. En als je nou de Hebreeuwse tekst leest, dan merk je dat de tekst even stokt bijna. En vol verwondering uitroept, Jehuda ata, Juda, jij bent het. Blijkbaar ook voor Jacob zelf een verrassing. Jehuda ata, zo begint dat woord. Klinkt als een uitroep inderdaad, vol verrassing. Juda, jou zullen je broers loven. Jij bent het. Juda is het die God heeft uitgekozen. Om de drager van de belofte en van de grote aartsvaderlijke zegen te zijn. En zo krijgt de stam Juda een heel bijzondere plaats binnen de 12 stammen van Israël. Je zou natuurlijk verwachten dat naar de orde van die tijd en algemeen denk ik de oudste als eerste in aanmerking zou komen. Maar God draait het allemaal om. God draait de orde van de menselijke verwachtingen om. Dat had hij al gedaan bij Abraham. Niet Ismaël, zijn eerste zoon wordt het, de drager van de belofte, maar Isaac, de tweede. En ook bij Isaac was het zo gegaan. Niet Esau, de eerstgeborene, krijgt de grote zegen, maar Jacob, de tweede, krijgt de zegen. En zo gaat het dus ook hier. Niet de eerste, de oudste, maar de vierde in dit geval. Inderdaad een verrassing. Want, ja, naar de mens gesproken moet je zeggen dat Juda ook nogal wat tegen had. Hij was geen haar beter dan zijn broers. En hij was niet de oudste. Hij was ook niet de zoon van de meest geliefde vrouw van Jacob, Rachel. En er was nogal een schandvlek in zijn leven. U kent de Bijbel natuurlijk. U moet straks thuis dat verhaal, dat bijzondere verhaal in Genesis 38 nog maar eens nalezen. Juda had zich bezondigd aan zijn schoondochter, Tamar. Zonder dat hij wist dat zij het was overigens. Hij dacht dat hij met een publieke vrouw te doen had. Maar het was een schoondochter. En Juda had gemeenschap met haar. En ze werd zwanger. Zo heeft hij een kind bij haar verwekt, Peres. Breuk of doorbraak letterlijk. En nota bene, Gods wegen zijn wonderlijk, via dat kind gaat de geslachtslijn verder. En zo komt in Matthäus 1 het geslachtsregister van Jezus. Juda, Tamar en Peres komen daartegen in Matthäus 1. In het familiealbum, om zo te zeggen, van Yeshua. Toch, Juda, jij bent het, Jehuda ata. Hoewel Juda weinig mee heeft en veel tegen, kiest God juist hem uit. En ja, je moet zeggen, dat doet God toch vaak. Tegen al onze menselijke verwachtingen in. Daarin glanst, zeg maar, de verkiezende genade van God. Hij bereikt zijn doel met mensen waarvan je zou zeggen, nou, zijn ze er nou echt voor geschikt? Opdat, zegt Paulus later, wie roemt, roemen zal in de Here, in zijn genade, in de voortgang van zijn werk, zijn verkiezende genade. En daarin wordt ook waar wat de naam van Juda betekent. Zijn moeder Lea had hem bij de geboorte de naam gegeven, Jehuda. Ditmaal zal ik de Here loven, heeft ze uitgeroepen na de geboorte van Juda. De naam Juda hangt samen met loven, God loven, God prijzen. Juda, Jehuda is een lofzang op Gods genade. En God bereikt zijn doel. Zo doet God. Hij kiest mensen uit voor zijn dienst en zijn bedoelingen die het er vaak helemaal niet naar gemaakt hebben. Kunnen we mogelijk in ons eigen leven ook wel het een en ander van ontdekken. En dan gaat Jacob grote dingen profeteren over deze Jehuda. Hij zal in de toekomst in het volk Israël een leidende rol gaan vervullen. En de grote zegen dragen die vanaf Abraham wordt doorgegeven. En dan zegt Jacob, de scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Scepter, heerserstaf, tekenen van heerschappij, van macht. Juda zal toonaangevend zijn binnen de 12 stammen van Israël. Straks zal God zijn volk regeren door de stam Juda. U kent de geschiedenis, in de stam Juda wordt heel veel later het geslacht van Isaï aangewezen om de koninklijke lijn, de koninklijke dynastie te gaan vormen. David wordt aangewezen. En daar zien we weer hetzelfde verhaal. Alle zonen van Isaï moeten verschijnen voor Samuel. Allemaal sterke kerels. Mensen die wat betekenen. Maar ze zijn het niet, zegt Samuel. Heb je nog een zoon? En dan blijkt er nog een kleine jongen te zijn. Zo wordt het verteld in het verhaal. David. En die is het. Die is de man die God aanwijst om heerser te zijn, koning te zijn in Israël. David uit het geslacht van Juda, aangewezen door God als koning. En de stad Jeruzalem wordt dan de koninklijke residentie. Daar zal de koning, de heerser, wonen. Daar zal ook de tempel verrijzen straks. Het hart van het leven in Israël. Het centrum van Gods handelen in deze wereld. Juda, Jeruzalem, David. Gods scenario, om zo te zeggen. Waar God zijn plannen uitvoert. Met deze plek, met deze mensen. Zijn broers zullen hem prijzen. Zullen hem dus de plek geven die hem toekomt. Hij zal zijn vijanden overwinnen, zegt Jacob. Vijanden zijn er genoeg geweest in de geschiedenis van Juda en de geschiedenis van Israël. De vijand buigt de nek voor hem. Filistijnen, Kanaanieten, Edomieten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Juda zal zijn als een leeuw. Een sprekend beeld. Een leeuw, de koning van de dieren. En de scepter zal van Juda niet wijken. In de tent van de stervende aartsvader gaan profetische vergezichten open. Juda, jij bent het. Juda, Atta. Totdat. En dan komt er een stukje tekst dat op verschillende manieren vertaald wordt, vertaald kan worden. Totdat Silo komt, zeggen de meeste vertalingen. Soms wordt er vertaald totdat hij komt die er recht op heeft. Zou ook mogelijk zijn. Recht op de scepter, op de heerserstaf namelijk. Maar hoe je het ook vertaalt, de bedoeling is dat er ooit iemand uit het geslacht van Juda zal ontstaan, zal opstaan, in wie de belofte helemaal vervuld zal worden en in wie de zegen ook helemaal werkelijkheid wordt. De zoon uit het huis van David, uit de stam Juda, uit het volk van Abraham. De Messias, zeggen de rabbijnen. De Messias, zegt ook de christelijke traditie. Jacob mag stervend de komst van de Messias aankondigen uit de stam van Juda. Helemaal terug, zeg maar, in het Eerste Testament. Ziet Jacob stervend de Messias geboren worden uit de stam Juda. Een Messiaanse profetie, niet minder dan dat. Messiaanse profetie uit de mond van de stervende Jacob. Zo heeft inderdaad de traditie van Israël en ook de traditie van de kerk deze woorden altijd uitgelegd. En ik denk dat dat terecht is. Uit de stam van Juda, uit het geslacht van David, komt de Messias voort. En hij zal heersen. We hebben gelezen wat de engel Gabriel heeft gezegd in de aankondiging van de geboorte van haar zoon. Hij zal groot zijn, zoon van Allerhoogste genaamd worden. En hij zal op de troon van zijn vader David plaatsnemen. Hij zal heersen te midden van Jacob. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De Silo, de scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt. Nou was er natuurlijk van de glorie van het huis van David niets, of in ieder geval heel weinig meer te merken in de dagen dat deze woorden door de Gabriel werden uitgesproken. De profeet Jesaja spreekt over een afgehouwen tronk van Izzi, die vruchten, die uitspruiten zal. Dat gebeurt als uit de schoot van Maria, de grote zoon van David, de Silo, geboren wordt. Silo, nog even iets over die naam. Meestal wordt dat woord, die naam, in verband gebracht met rust. Er zal iemand opstaan die rust geeft, die de rust zelf is. Maar hij zal dat doen als de leeuw uit Juda stam. We zien het beeld van de leeuw in de spreuk over Juda. En u weet het misschien wel, de leeuw wordt ook het symbool van de stam van Juda. Nog altijd een belangrijk symbool in Israël. En u kent uw Bijbel, het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus en Johannes, wordt gesproken over Jezus de Messias als de leeuw uit de stam van Juda. Hij is het inderdaad. De leeuw uit de stam van Juda die overwon. Yeshua, de leeuw uit Juda's stam. Hij is de machtige. Hij heeft de vijanden verslagen. Het evangelie tekent zijn weg. Kribbe, kruis, opstanding, hemelvaart, straks heel spoedig wederkomst. Hij ging voorop in de strijd tegen die machtige vijanden, de zonde, de duivel en de dood. Maar wonderlijk genoeg deed hij dat als een lam. Lam dat staat als geslacht. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als het schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Wonderlijke boodschap. De leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft, is het lam dat geslacht is. Leeuw en lam. Silo, rustbrenger. Zo is hij rust aanbrenger. Degene die rust geeft, vrede. Verlosser, heiland, redder. Heer en meester, Yeshua, de zoon van David. Bij deze leeuw, die een lam is, mag je telkens weer rust vinden. Bij hem die Silo heet, je ziel, je hart, je leven, voor altijd rust bij hem. Kom tot mij, zegt hij zelf, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal je rust geven. Rust, kracht, overwinning. Voor mensen die krachteloos zijn vaak en machteloos in zichzelf. Wat een boodschap. Zo hoor ik eigenlijk heel het evangelie in een notendop. In deze woorden van de stervende aartsvader Jacob. Ook vandaag zijn mensen op zoek naar rust, naar vrede, naar vastheid. Wat is er niet een geweldige onrust en onvrede wereldwijd. Ook in onze eigen Nederlandse samenleving telkens weer opnieuw. Je ziet hoe mensen steeds onzekerder worden, naarmate de situatie ook onrustiger wordt. Ze zoeken een silo, een houvast. Wel, hier is het, zegt Jacob, bij deze zoon uit de stam van Juda. En zoek het ook maar nergens anders. Want je kunt er niet op bouwen. Mensen, ideeën, denkbeelden, idealen, fantasieën, ze lopen nergens op uit. Maar de leeuw die een lam is en die silo heet, heeft alles wat je nodig hebt. Geweldige boodschap. Blijkt ook uit de prachtige poëtische tekening die Jacob verder geeft. Hij ziet prachtige wijngaarden. Hij ziet dat Silo zijn jonge ezel vastpint aan de wijnstok. Wijnstokken zijn stoombaar langs de kant van de weg. Ze worden gebruikt om de ezel aan vast te binden. Wat een wilde. Hij wast zijn gewaad in de wijn. Overvloed. Zijn mantel in druivenbloed. Er is overvloed. Er is welvaart. Zijn ogen fonkelen van de wijn, zegt Jacob. Zijn tanden zijn wit van de melk. Opnieuw, overvloed, rijkdom, welvaart. Als de Silo uit de stam van Juda komt, dan zul je nog eens wat beleven. Dan wordt de aarde weer een paradijs, zegt de rabbijnse uitleg van deze woorden. Het is een teken, een boodschap, een tekening van het herstelde paradijs in het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Messias. Hij zal heersen. Nee, niet als een tiran. Tirannen rijden op paarden. Maar deze heerser rijdt op een ezel. Rechtvaardig, zachtmoedig. Een koning op een ezel, zoals hij op een ezel Jeruzalem binnentrekt. De intocht in Jeruzalem. Geweldig mooie tekening. En je herkent dat natuurlijk van alles. De taal van de Bijbel. Motieven, beelden die terugkomen in de psalmen. In de profetieën. Ook in de woorden van Jezus en van de apostelen. Een tekening van het rijk van de Messias. Het rijk van God. In vrede en voorspoed. Het paradijs hersteld onder de Silo uit de stam van Juda. De zegen van Silo, laat ik dat nog even onderstrepen, is een zegen voor zijn broeders en voor de volkeren. Degene die uit de stam van Juda geboren wordt, is allereerst een zegen voor de stammen van Israël, voor zijn eigen broeders. Jozef, die zich bekend maakt aan zijn broeders, zegt het volgende hoofdstuk in het boek Genesis. Zo zal deze Silo zich op Gods tijd bekendmaken aan zijn broeders, stammen van Israël. Uw broeders zullen u loven. Wat een geweldig uitzicht. Alle stammen van Israël, verenigd in de lofprijzing van de zoon die uit Juda geboren is. Maar ook alle volken zullen hem dienen. Alle volken, wereldwijd. Jacob ziet dus de broers van Juda hem loven, maar de volkeren zullen ook voor hem knielen en hem gehoorzaam zijn. Totdat eenmaal alle knie voor hem zich buigen zal. Alle tong zijn lof zal getuigen. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Dat is toch het uitzicht van de Bijbel. De volken samen met Israël, rondom de Messias, in aanbidding en lofprijzing, levend in de dienst van God. Dat is altijd weer het thema en het perspectief, het uitzicht van de Bijbelse verkondiging. Een geweldige boodschap krijgen we zo mee van de stervende Jacob. Denk aan een woord van Jezus zelf. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. En het koninkrijk van God is vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Overvloed aan genade, overvloed aan liefde. Overvloed aan vreugde, volheid van vrede, ware gerechtigheid. Het is allemaal gegeven in het rijk van de leeuw die een lam is en Silo heet. Intussen blijft, laat ik dat nog even onderstrepen, de profetie van de aartsvader Jacob, zeg maar, een adventsprofetie. De volledige vervulling staat echt nog uit. Het is allemaal nog geen volle werkelijkheid. 2000 jaar geleden, toen Yeshua geboren werd, was er van de scepter en de staf van Juda helemaal niets te merken. Augustus en Herodes hadden het voor het zeggen. Herodes de Edomiet, Edom, heerste in feite over Juda. De verlosser kwam. Maar om te beginnen, zeg maar, nog incognito. Verborgen in de Joodse mens Jezus. Lam van God dat de zonde van de wereld wegdroeg. Maar nog eens zal hij verschijnen. Als rechter van het heelal. Die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Inderdaad, de leeuw uit Juda's stam. De komst van de Messias, u weet dat natuurlijk. Die in het Eerste Testament in één beweging wordt gezien. Wordt in het Tweede Testament in tweeën uiteengelegd. Eerst komt hij, ik zei het al, in nederigheid. En straks bij zijn tweede verschijning wordt het helemaal waar. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Heersen over Jacob, de midden van Jacob. Zijn broeders zullen hem loven. En de volken zullen hem gehoorzamen. In het rijk van de Messias, als hij gekomen is, plaats heeft genomen op de troon van David. En tussen die eerste en die tweede komst van Yeshua staat, zou je vandaag mogen zeggen, het avondmaal in. Het avondmaal dat ons doet denken aan het gebroken lichaam, de vergoten bloed van Jezus. Maar het avondmaal dat ons ook vooruitwijst naar de maaltijd van het lam. Doe dat, zegt Jezus, totdat ik kom. Dat betekent niet, we vieren een avondmaal en we houden er een keer mee op. Nee, daar zit de gerichtheid op de toekomst van de Messias in. Doe dat totdat ik kom. Geweldig om zo het avondmaal te mogen vieren, brood en wijn te delen. Denk het aan het geweldige wonder van de verzoening en de vernieuwing in hem. En de geweldige verwachting van het Messiaanse Rijk. Een toekomst die zijn schaduwen vooruitwerpt. Onze dagen zijn vol van de tekenen des Heren. Alle tekenen onze dagen zeggen ons de heiland komt. U kent natuurlijk dat oude vers misschien nog wel van Johannes de Heer. Maranatha, onze Heere komt. En ik zou zeggen, een van de meest verrassende tekenen die we vandaag mogen zien, is dat de kinderen van Israël thuiskomen. Dat we eigenlijk al in de bergen van Judea en Samaria iets zien van die overvloed waar deze profetie ook van spreekt. Op de heuvels, de bergen van Judea, in de stad van Juda, Jeruzalem, weliswaar aangevochten, bestreden, u weet er alles van. Maar toch het beginnend herstel van Israël als een teken van het rijk van de Messias dat in aantocht is. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. En ook het eeuwenlang verwaarloosde land komt weer tot leven. Wijn en melk in overvloed. Dat is een illustratie bij de profetie van de stervende Jacob. En met deze woorden vol verwachting, gaan wij dit jaar uit en straks het nieuwe jaar in. Wie weet het jaar dat de Messias komt. Het blijft advent. Totdat Silo komt. Hem zullen zijn broeders loven. En de volken zullen hem dienen. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen.